naar de liederen, naar het gebed. Toen dacht ik, nou, we kunnen al bijna amen zeggen en dan hoppakee, naar de koffie. Al heel veel dingen van, want in de liederen, het gebed, heel veel dingen kwam terug van wat ik hier heb staan. Dus daarmee kan je gewoon zien dat de Heilige Geest het geleid heeft. En ja, dat is gewoon echt mooi om te zien. Wat Harry net ook al zei, 2 weken geleden sprak hij over verandering door dankzegging. Om God te gaan danken. En op die manier verandering teweeg te brengen. Dus gewoon een heel ander perspectief krijgen. En ook vorige week werd er gesproken over liefde, Thompson. Geloof werkt door liefde. En dat je boosheid in de weg kan staan van je gebedsleven, je zegeningen, het doorbraken. En de sleutel vergeving en liefde. En het alles heeft te maken met het vernieuwen van je denken. Want het is een hele andere manier van doen dan de meeste mensen in deze tijd zullen denken of doen. En vandaag wil ik iets in dezelfde lijn gaan bespreken. En dat is verlossing door aanbidding. Je verlossing, je doorbraak krijgen door aanbidding. En daarbij gaan we kijken naar een koning. Het is een koning die niet heel vaak wordt besproken. Dus het is geen koning David, ook geen koning Salomo. Maar we gaan spreken over koning Jozefat van Juda. Wie kent allemaal koning Jozefat? Ja, een paar.
Niet persoonlijk, maar
wel. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik verwacht niet dat je hem persoonlijk kent. Maar wel eens van gehoord, wel eens van gelezen. Een paar. Nou, dat is mooi. Altijd leuk om iets te horen of te lezen wat we nog niet weten. Tenminste, vind ik altijd heel leuk. Iets nieuws. En we beginnen met wie was koning Jozefat? Na koning Salomo werd het land Israël in 2 gedeeld. Had je op een gegeven moment het koninkrijk van Juda en het koninkrijk van Israël. En welke koningen er waren en hoe die koningen het deden, kunnen we lezen in de Bijbelboeken Koningen en Kronieken. En vaak begint het opschrift van een nieuw regerende koning met de woorden, bijvoorbeeld, dus een voorbeeld. Na koning Hiskia werd zijn zoon Manasse koning op 12-jarige leeftijd en hij leefde niet zoals de Heer het wilde. Toevallig, Manasse leefde in eerste instantie niet zoals de Heer het wilde. Maar je hebt ook goede koningen ertussen en dan staat erbij, hij leefde wel zoals de Heer het wilde. Dus je weet vrij vroeg aan het begin al van een hoofdstuk of wat de nieuwe koning goed of slecht was. En over het algemeen, als je het globaal een beetje leest, kan je zeggen dat er meer koningen slechte dingen deden dan goede dingen. Vooral in het koninkrijk van Israël waren er niet vele goede koningen. Nou, nu kan je denken, wat is nou goed en wat is nou slecht? Vaak waarover geoordeeld werd, waarover gesproken werd door God zelf, was het vereren van afgoden, afgodsbeelden maken en het wel of niet houden aan de richtlijnen van de Heer. Of je hart gericht is op de Heer en of dat je hem vertrouwd. Nou, koning Jozefat was een goede koning van Juda. Dit is een afstammeling van koning David. En we kunnen over hem lezen vanaf 2 Kronieken, hoofdstuk 17. Dus daar beginnen we mee. Vers 3 tot en met 6. Vanaf vers 3. Bijna zover zijn. Yes. De Heere was met Jozefat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David. En hij zocht de Baals niet. Maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden. En deed niet zoals Israël deed. De Heere bevestigde het koningschap in zijn hand. En heel Juda gaf Jozefat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. Vastberaden ging hij in de wegen van de Heere. En ook nam hij de offerhoogte en de gewijde palen uit Juda weg. In het derde jaar van zijn regering stuurde hij een boodschap naar zijn leiders. Naar Ben-Shial, Obadja, Zachariah, Nathaniel en Michaja. Om in de steden van Juda onderricht te geven. Hier lezen we kort van wat Jozefat allemaal deed. Hij zocht geen afgoden. Hij brak de afgodsbeelden juist af in het land Juda. Hij zocht God, volgde de gebeden van de Heer, geboden van de Heer, en liet onderricht geven over het woord van God. Als gevolg daarvan kwam er grote vrees over de volken rondom Juda en durfden ze in eerste instantie niet te strijden tegen Jozefat. Het was zelfs zo dat de omringende landen geschenken brachten aan Jozefat. En zo werd hij aanzienlijker en rijker. En dit is eigenlijk het begin van Jozefat, van zijn regeringstijd. En je ziet dat de zegen van de Heer op hem rust. En hoe kwam die zegen? Doordat hij radicale keuzes maakte en zo ontzag had voor God en wilde leven zoals God dat wilde. In Deuteronomium 28 staan de zegen en op een gegeven moment ook de vloek. De zegen is geloof ik dan met vers 14 en de rest is allemaal vloek. Maar het is soms ook de moeite om even naar de zegen te kijken. Juist de moeite om naar de zegen te kijken. Omdat we hier een zegen zien van God die op Jozef ligt. En als ik gewoon het begin lees van Deuteronomium 28, vanaf vers 1. Staat er 28, Deuteronomium 28. Vanaf vers 1. En het zal gebeuren als u de stem van de Heere, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent door al zijn geboden die ik u heden gebied. Nauwlettend in acht te nemen dat de Heere, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken. Wanneer u de stem van de Heere, uw God, gehoorzaam bent. En daarna komt er een heel rijtje met zegeningen. Zegeningen die je ontvangt als je de stem van de Heere gehoorzaam bent. Je hoort en luistert naar zijn stem. Dus niet alleen, oh, ik heb hem gehoord. Of niet alleen weet wat er in de Bijbel staat. Maar het ook daadwerkelijk doet. Ik weet daar zeker dat heel veel koningen wel ongeveer wisten van wat er in Gods woord stond, wat ze wel wisten hoe misschien hun vader geleefd hadden, maar heel veel koningen leefden niet zoals God het bedoelde. Dus daarom is het van belang dat je het weet, snapt, luistert naar zijn stem en het doet. En Jozefat handelde overeenkomstig Gods woord op één misstap na. Hij ging namelijk een verbond aan met de koning van Israël, koning Achab. En Achab kennen we ook van koningin Isabel. In eerste instantie kan je denken, nou oké, een bondsgenootschap tussen Juda en Israël. Wat is daar zo verkeerd aan? Het was immers ooit één land. Het zijn broeders van elkaar. Wat ging daar dan mis? Maar Israël was al zo ver afgedwaald van God, dat de kans groot was dat Juda daarmee zogezegd besmet zou raken. In de Bijbel wordt vaak ook heel veel nadruk gelegd om verstandige keuzes te maken met diegene met wie je omgaat. Zo mochten de Israëlieten eigenlijk geen huwelijkskandidaten kiezen uit de omringende volken. Alleen binnen hun eigen volk. Want eigenlijk heel simpel, als jij in God gelooft en je wilt hem volgen, maar je trouwt met iemand die dat niet doet, iemand die de Baal volgt, iemand die een ander geloof heeft, dan is de kans groot dat je niet meer met heel je hart soms de Heer kan volgen. En hoe moet dat dan als je kinderen krijgt? Hoe ga je ze dan opvoeden? Het ene geloof, ander geloof, beide een beetje. Dat kan soms heel moeilijk zijn. Niet dat het onmogelijk, maar de Heer wist van, ja, er zit een struikelblok. En in principe zien we dit ook terug bij koning Salomo. Hij begon goed. Hij kreeg veel wijsheid van God. Zijn gebied werd steeds groter. Maar hij had een klein probleempje met heel veel vrouwen. Met de nadruk op heel veel vrouwen. Hoe hij het deed, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe jij 300 vrouwen, 700 bijvrouwen, hoe dat allemaal gaat in de praktijk. Maar hij had er iets te veel. En al die vrouwen kwamen uit andere landen, hadden allemaal andere goden bij zich. En voor ieder van die vrouwen liet hij ook gewoon afgodsbeelden in het land van Israël maken. Met als gevolg dat ook weer het volk andere goden ging aandienen. Dus ja. En ook bij de zoon van Jozefat zie je eigenlijk precies hetzelfde. Jozefat kreeg meerdere kinderen, maar zijn oudste zoon zou hem later gaan opvolgen. Maar zijn zoon trouwde met een dochter van de koning van Israël. Een dochter van koning Achab. Een dochter van koningin Isabel. Nou ja, als je Isabel als schoonmoeder hebt, zal het waarschijnlijk niet helemaal goed gaan. En dat kan je ook lezen als je later moet je thuis maar eens het hele stuk van 1 Kronieke, nou, je doet maar 17 tot en met 21 leest. Dan kan je ook zien hoe dat zich, ja, hoe dat gaat. Laten we zeggen dat de zoon van Jozefat niet heel lang regeerde. Uiteindelijk na 6 jaar ziek werd, 2 jaar later daaraan is overleden. Omdat hij niet wandelde zoals God het wilde. En niet inderdaad, maar er kwam moord in het land, afgoderij in het land. En hij deed alles anders dan dat zijn vader Jozefat deed. Maar om even terug te gaan naar koning Jozefat, want daar ging het nog goed gelukkig. Koning Jozefat die werd in een situatie gebracht waarbij hij alleen maar op God kon vertrouwen voor de verlossing. En we gaan beginnen met lezen vanuit 2 Kronieken 20, 1 tot en met 13. En daarna zal ik nog geregeld terugkomen bij 1 Kronieken 20, dus hou je vinger daar gewoon daarbij. Twee Kronieken 20. Eén tot en met 13. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij de Hazezon Tamar. Jozefat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de Heere, voor de nieuwe voorhof en zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven? en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief had gegeven. Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd, voor uw naam, en gezegd, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en u zult verhoren en verlossen. Welnu, de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken, toen zij uit het land Egypte kwamen, daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit uw bezit, dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons immers is geen kracht tegen deze grote troepmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere. Ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Tot zover. Er was grote nood. Er was bedreiging. Er was angst. En wat doe je dan? Iedereen heeft wel eens moeilijkheden. Kan zorgen hebben over familieleden, ziekte, tijden dat je het idee hebt dat Satan je wel erg veel aanvalt, problemen op je werk, enzovoort, enzovoort. Iedereen kan wel eens een keer een noodsituatie hebben. En wat doe je dan? Waar ga je dan heen? Koning Jozef kwam in een situatie terecht dat de Moabieten en de Ammonieten en een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen hem. Die omliggende landen wilden oorlog voeren, wilden het land Juda voor zichzelf hebben. En dat terwijl Israël die landen zelf nooit is binnengevallen. Wat we net ook gelezen hebben. Toen Israël uit het land Egypte trok, zei God tegen hen op een gegeven moment, je mag de Moabieten en de Ammonieten, je mag tegen hen niet strijden. Je mag hen niet verdelgen. Waarom zou dat zijn? Nou, omdat juist die landen waren eigenlijk familie van hun. Want die landen waren de afstammelingen van Lot. En Lot is de neef van Abraham. Hetzelfde met de afstammelingen van Esau, mochten ze eigenlijk ook niet strijden. Dus God heeft gezegd, laat die landen met rust. En toen ik dit eerst las, dan dacht ik, God, dank voor dank. Bij al je veroveringen heb je juist die volken met rust gelaten. Je hebt God gehoorzaamd. Je hebt er niks mee gedaan. En toch zijn zij juist degene die dan tegen jou zijn. Juist tegen jou oorlog wil voeren. Juist jouw land wil afpakken. Terwijl je hen eigenlijk met rust gelaten hebt. En dat gebeurt vandaag de dag, kan het nog steeds gebeuren. Dat je misschien van geen kwaad bewust bent, maar toch krijg je opeens iemand die tegen je is. Of je vertrouwen in iemand wordt geschenkt. Of je hebt het gevoel dat iemand mes steken in je rug, dat je denkt van waar heb ik dit aan verdiend? Iemand die je dacht te vertrouwen, iemand die je dacht een goede band te kunnen hebben. En opeens valt dat allemaal in duigen. En je hebt geen idee hoe dat nou kan. En Jozef, wat maakte dat eigenlijk ook mee op een bepaalde manier? Een volk waarvan hij wist, die hebben met rust gelaten. Daar doen we niks mee. En toch waren zij juist degene die tegen hem in opstand kwamen. En in de Bijbel lees je op een gegeven moment ook hoe hij zich voelde. Hij werd bevreesd. Maar ondanks dat hij bang was, wist hij wel waar hij naartoe moest gaan. In vers 3 staat, Jozef werd bevreesd en hij richtte zich erop om de Heere te zoeken. En hij riep een vaste uit in heel Juda. En als je in de Statenvertaling staat, hij zette zijn zinnen erop. Het was niet zo van, nou ja, ik ga even bidden, even een paar minuten bidden. En dan gaan we gewoon weer verder. Nee, hij wilde God zoeken. Hij wilde een antwoord horen. Hij wilde zich niet laten afleiden door alles wat er op dat moment gebeurt. Nee, hij zette zijn zinnen erop. Of zijn tanden erin. Kan je ook wel eens zeggen als je iets wil beetpakken, iets wil doen. Ik zet mijn tanden erin. Nu ga ik ervoor. Hij was vast besloten. Niks kon hem in de weg staan om de Here te zoeken. En dat doet hij door vasten. En niet alleen de koning, maar heel het land Juda deed mee. Alle mensen, mannen, vrouwen, zelfs kinderen, iedereen deed mee. Heel het land werd bijeengeroepen om de Heer te zoeken. Jongens, dit is menens, allemaal, laat even wat is, allemaal vasten. We gaan bidden, we gaan de Heer zoeken en we gaan kijken hoe we hieruit komen samen met de Heer. En als er iets heftigs gebeurt in je leven, kan het soms best moeilijk zijn om te concentreren. Omdat je gedachten vaak in beslag worden genomen door hetgeen wat er gebeurt. En dan moet je soms zelfs bewust een keuze maken. En zeggen, nee, nu ga ik de Heer zoeken. Ik laat me niet afleiden, ik ga ervoor. Totdat je een antwoord van God hebt. Ik weet niet of je het wel of wel meegemaakt hebt, maar ik heb wel eens meegemaakt dat ik dacht, ja, nu is het echt de hoogste tijd. Nu moet ik het moment gewoon apart zetten voor God en hem gaan zoeken. In alle rust, in alle ruimte, geen afleiding, gewoon met de Heer samen. En wat nog meer zo mooi is aan dit stuk, is dat er was een noodsituatie. En over het algemeen kon Jozef wat zelf ook wel een strijdplan bedenken. Van oké, er gebeurt wat, laat ik zelf gaan nadenken wat ik moet doen. Maar dat deed hij niet. In tegenstelling tot zijn vader. Want toen zijn vader dezelfde situatie zag, in dezelfde situatie terechtkwam, ging zijn vader bondgenootschap aan met andere volken. Met andere woorden, ik heb een situatie, weet niet wat ik moet doen, maar ik ga wel naar de andere volken. Ik vraag hun wel om hulp. Maar Jozef ging naar God toe. Jozef wist, wij hebben niet de kracht. Wij weten niet wat we moeten doen. Dat zegt hij ook in vers 12. Onze God zult u geen gericht over hen oefenen. In ons immers is geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Jozef durfde ook als koning in alle eerlijkheid te zeggen, we weten niet wat we moeten doen. Uit onszelf, zegt hij, kunnen we niks. We hebben geen kracht. Eigenlijk is het hopeloos. Maar onze ogen zijn op u gericht. Ze wisten waar hun redding, hun verlossing vandaan moest komen. Ze wisten dat als ze zouden vertrouwen op God, dat hij hun de uitweg zal geven. En waarom wisten ze dat? In het gebed van Jozef, wat herinnerde hij God eraan welke belofte God had gemaakt. Hij sprak uit hoe groot en hoe goed God was. En dat God zelf dat stuk land aan hun gegeven had. En datzelfde met dankzegging. Je zegt dank voor wat God eigenlijk allemaal in je leven gedaan hebt, wat hij nog allemaal gaat doen. En ook Jozef die bad tot God, die zeg je maar, u Heer, u bent groot. U bent de heerser over alle koninkrijken. U heeft zelf dit stuk land, het belofte aan Abraham gedaan, dat wij hier mogen wonen. En zie, nu is er gevaar op juist die belofte. En hij zegt, er is een belofte dat als wij zullen bidden, uit onze benauwdheid tot u roepen. Dat u zult verhoren en verlossen. Je God wil niks liever dan dat wij zijn woord kennen. Dat alle beloftes wat hierin staat, dat we dat kennen. En dat we dat naar hem mogen uitroepen. Ja, maar Heer, u heeft het beloofd. U heeft beloofd dat als wij roepen vanuit onze benauwdheid, dat u zult verhoren en u zult verlossen, want dat is uw belofte. Dat is ook in Psalm 91, op zich in Psalm 91 redelijk bekende psalm, om te roepen in je benauwdheid. Maar dat zegt hij op een gegeven moment ook in vers 14 tot en met 16. Omdat hij heel veel van mij houdt, zal ik hem redden. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent. Dat zegt God. Als hij mij om hulp roept, zal ik hem antwoorden. In moeilijkheden en gevaar zal ik bij hem zijn. Ik zal hem redden en voor de mensen eren. Ik zal hem een lang leven geven. Ik zal hem redden en goed voor hem zijn. Psalm 91. Dat als je denkt, ik zit nu in een moeilijke situatie. Ik zit in een storm. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar ik hou van God, staat er ook, omdat hij heel veel van mij houdt, zegt God. Maar ik hou van God. En ik wil bij hem zijn. En als ik met hem ben en ik laat hem niet los, zal hij mij niet loslaten. Dat is zijn belofte. Hij zal mij verhoren, hij zal mij verlossen. Ik weet niet hoe, ik kan het misschien nog niet zien, maar het is zijn woord. En dus vertrouwen we daarop. Dus alles had Jozef had tot God gesproken. En toen ging God antwoorden. En dat vind ik het mooie aan vandaag. Door de liederen heen. Dan dacht ik, ja, dat vers dat komt terug. Dit vers wat ik nu ga lezen is een soort een middelpunt van de hele preek. Dus onthoud dit vers. Vers 17. Vanuit 2 Kronieken 20 vers 17. Kronieken 20, vers 17. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is. Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Is niet een mooi vers? Is niet een mooi vers als je aan de liederen denkt? Blijf staan. Het eerste lied. Ga door storm, ik blijf staan. Wie zal ik angst hebben? Hoe zal ik fear? Waarom zal ik angst hebben? God zegt hier, wees niet bevreesd. Bij heel veel liederen stond er, ook al gaan we ergens heen, we blijven staan. Blijf vertrouwen op de Heer. God zegt, de strijd komt mij toe. Ik zal jullie de overwinning geven. Daarom vertrouw op mij, wees niet bang en ga, want ik ben met jullie. Toen ik deze tekst las, moest ik ook denken aan de tekst, als God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Uit Romeinen 8, vers 31. Maar weet wel dat als je Romeinen 8, vers 31 leest en je leest daarna iets verder, dat er een heel rijtje komt met onderdrukkingen wat een mens kan meemaken. Honger, vervolging, naaktheid, gevaar, zwaard. Dat vers zegt niet dat we nooit iets ergs zullen meemaken. Maar eerder dat wij, als we iets meemaken, dat we de hoop niet verliezen. Dat we vasthouden aan Christus. En blijven zoeken en weten dat niks op deze aarde ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Er zal geen benauwdheid of gevaar zijn dat God zal zeggen, nou ik ga mijn rug naar je toe keren. Hij zal met je zijn, wat je ook meemaakt. Ook al lijkt het uitzichtloos, God zal daar zijn. Ze vasthouden aan hem. Bij Jozef, wat was het in eerste instantie ook uitzichtloos? Maar God zei, het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil, verlossing van de Heere dat met u is. Over deze tekst heb ik veel nagedacht en ook veel gebeden. Want deze tekst kan ook totaal verkeerd uitgelegd worden. Het kan ook uitgelegd worden, ah, de Heer strijdt voor mij, ik hoef niks te doen. Kan ook. Als er een situatie komt of je bent op je werk en je baas zegt, ja, ik heb hier een probleem, wil je er even naar kijken? Ja, ik vertrouw op de Heer, ik doe niks, de Heer strijdt voor mij, de Heer doet het voor mij, dus het komt allemaal wel vanzelf. Dat zegt deze tekst nou weer niet, maar het kan. Het kan dat je denkt, nou ja, de Heer is voor mij, de strijdt voor mij, dus ik hoef nooit te strijden. Het gaat eigenlijk gewoon om een juiste balans. En de betekenis van het woord blijf staan, sta stil. Want ook al zegt God blijf staan, ik strijd deze oorlog, zegt hij ook, stel uzelf op. Jozef was bang en God bemoedigde hem door te zeggen, niet bang te zijn en weer rechtop te staan. Strek die knikkende knieën, staat ook wel in Hebreeuw. Sta stevig en blijf staan. Val niet om. Wees vastberaden en verlies de moed niet. Het is niet alleen blijven staan en misschien een soort van niks doen, maar het is ook het niet omvallen. En daarnaast moet ik ook lachen toen Harry het zei, wees stil en weet dat ik God ben. Psalm 46. Dat kwam ook in mij op. En het mooie is, weet je, in de herziene statenvertaling staat, geef het op. Met andere woorden, stop even met wat je nu zelf aan het doen bent. Het is zelfs zo dat in de Hebreeuwse vertaling wordt het woord wees stil eigenlijk ook vertaald, kan ook vertaald worden als het woord relax. Dus ontspan en ga je focussen op God en volg zijn aanwijzingen. Nou, dat vond ik wel mooi. En je wees stil. We zijn stil, we zijn even stil en we gaan weer verder. Maar ik denk als je de twee teksten combineert van vers 17, maar ook de tekst in Psalm 46, dan kom je tot een veel diepere betekenis van wat nou eigenlijk blijft staan, wees stil, wat het eigenlijk in zijn totaliteit inhoudt. Want het heeft ook veel meer te maken ook met focus op God, weet wie God is. En weet hoe krachtig en machtig hij is. Weet ook dat je het niet kan redden uit je eigen kracht. Wees stil. Weet dat ik God ben. Stel jezelf op, blijf staan. Veel van wat wij kunnen doen is, wat we vaak doen, is proberen iets op te lossen vanuit onze eigen kracht. Maar God wil juist zeggen van, ja hallo, hier ben ik. Zie wie ik ben. Doe het niet uit eigen kracht. Doe het niet uit je eigen kennis en kunde. Maar vertrouw op mij. En weet dat ik veel meer kan doen dan dat jij alleen kan doen. Hij wil zeggen, als je in een situatie komt wat lastig is, verlies de moed niet. Wees niet bang. God is met je. Hij geeft je de kracht, maar hij wil ook dat je het niet alleen doet vanuit je eigen kracht. Jozef kon het niet vanuit eigen kracht. Dat wist hij zelf ook. En daarnaast zegt God van wees stil, sta stil, blijf staan. En weet, je hoeft het niet te doen uit je eigen kracht. Ik zal je kracht geven. Kracht om te kunnen blijven staan. Ik zeg tegen je van, ik ben met je, wees niet bang. Maar weet dat ik God ben. Soms hebben we zo'n moment nodig dat we blijven staan. Omdat we even stilstaan. En weten wie God is. Een besef hebben van, weet je, hij is de koning en de koning. Hij is de Heere der Heerscharen. Hij heeft alles geschapen. Soms bedenk me dat wel eens. Op welke situatie we ook komen, dan denk ik, Heer, u heeft alles geschapen. Maar ook echt alles geschapen. En dan zit er met het probleem, terwijl eigenlijk God ook dat probleem weer kan omdraaien. Als we maar op hem blijven vertrouwen. Het gebeurt misschien niet altijd in de tijd dat wij het willen. Als we het over Job hebben, ik denk dat Job het ook wel eerder verandering wilde brengen. Niet dat hij een jaar mee bezig was waar hij mee bezig was. Maar het duurde een jaar. Alles wat Job meemaakte, het duurde een jaar. En waarschijnlijk had hij na een week of na een paar dagen wel zoiets van, oh hier, even niet. Maar de sleutel was wel dat hij bleef vertrouwen op God. Ging dankzeggen. En na een jaar kwam er verandering in zijn situatie. Er kwam verandering. Maar blijf vertrouwen op hem. Soms moeten we gewoon even stilstaan, stoppen met waar wij zelf mee bezig zijn. Ruimte creëren en zo gaan focussen op God. En zien dat de verlossing al met ons is. Maar dat staat ook in vers 17. Weet dat de verlossing al met je is. Het is er al. Het staat klaar. Pak het. En Jozefat pakte het. Hij begreep het. Toen dit woord van de Heer gesproken werd, viel Jozefat en heel Juda voor het aangezicht van God. Uit eerbied voor hem bogen zij zich neer. En je aanbidding is niet alleen het spreken van woorden. Maar het is ook soms wat we doen met ons lichaam. Je lichaamshouding. Als we ontvangen van God, dan strekken we ons uit om ontvangen van God. Als we een proclamatie doen, doen we een proclamatie. En soms hebben we dat we willen knielen of soms zelfs helemaal plat op de grond. Ga ik niet voordoen, ik hoop niet meer overeind. Maar je snapt het, plat op de grond. En zo groot en heilig is God. Dat iedereen, dat Jozef van iedereen ging buigen. Dat is niet het enige wat ze deden. In vers 19 staat ook dat de afstammelingen van de Levieten opstonden en met luide stem de Heer begonnen te prijzen. Dat wil zeggen luide stem. En dat is niet zo, we gaan nu zo en we prijzen de Heer. Maar dat was met luide, duidelijke stem. Iedereen kon het horen. En dat terwijl eigenlijk in het echt de vijand nog ineens weg was. Ze begonnen God te danken, ze begonnen God te loven, te prijzen. Terwijl in het aardse nog helemaal niks te zien was van de verlossing. Maar ze wisten, God heeft gezegd dat God voor ons strijdt, dat we moesten blijven staan en dat er verandering zal komen. En dus, wat gaan we doen? We gaan hem alvast danken. We gaan hem loven, we gaan hem prijzen. Want hij zegt dat we vertrouwen erop. En eigenlijk is dat, weet je, normaal gesproken, als je een voetbal of een andere serie zou kijken, een wedstrijd zou kijken, en je zou voor de finish zou al, ja, jee, gaan roepen. En iedereen kijkt van, het is nog niet afgelopen, het duurt nog even. Maar je weet al dat wie je gaat winnen. Je weet al dat de wedstrijd gewonnen is. Maar vaak wachten we totdat we het zien, dat er verandering komt, en dan gaan we danken, loven en prijzen. Maar wat Jozef wat ons leert, is dat voordat we de verandering zien, gaan we hem alvast danken, loven en prijzen. Juichen, want er is overwinning. En dan komt de finale in zicht. We gaan het zien ook in het aardse. Dan gaan we lezen vanaf vers 20. We zijn nog bij 2 Kronieken 20. Lezen vanaf vers 20. De volgende morgen stonden zij vroeg op. En ze gingen niet uitslapen omdat ze wisten dat God de overwinning zou geven. Nee, ze stonden vroeg op. En vertrokken naar de woestijn van Tekoa. En zij vertrokken. Toen zij vertrokken, bleef Jozef wat staan en zei, luister naar mij. Juda en uw inwoners van Jeruzalem, vertrouw op de Heere, uw God. Dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En juist op tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, die op Juda waren afgekomen. En zij werden verslagen. Het woord, de profetie van overwinning, was de dag ervoor gezegd. Maar wanneer werd dat woord werkelijkheid op aarde? Toen ze de Heer begonnen te loven en te prijzen. Met gejuich en lofgezang. Weet je, als ik nu naar de defensie zou gaan en ik zal zeggen, weet je wat? Voor al je tanks en voor al je gewapende mannen wil ik dat je juist mensen neerzet die gaan zingen. Ik denk niet dat ze daar blij mee zijn. Ik denk niet dat ze zal zeggen, oh ja, dat is een goed idee. Ja, doe dat. Ja. Nee. Ja, ik denk niet dat ze dat zo goed een strategisch plan zouden vinden. Weet je, in de wereld vertrouwen mensen in de oorlog op tanks en wapens en al dat soort dingen. Maar Psalm 20 zegt, sommige mensen vertrouwen op strijdwagens. Andere mensen op paarden, maar wij vertrouwen op onze Heere God. Wij vertrouwen niet op de kracht van de mens, maar op onze God. En daarnaast weten we allemaal dat we niet te strijden hebben tegen mensen. Maar tegen de geestelijke machten en overheden. We gebruiken geen menselijke wapens, maar de wapens die God ons gegeven heeft. En een van die wapens is lofprijs en aanbidding. Het is een krachtig wapen als je het op een goede manier gebruikt. Want zoals ieder wapen ook gewoon in het echt, weet je wel, in het echt, in het aardse, in de wereld. Als je een wapen hebt, je hebt een pistool, en dan wordt er eerst uitleg gegeven hoe je dat ding moet gebruiken, zodat je niet jezelf of anderen verwondt. Dus je moet weten hoe je een wapen moet gebruiken, en datzelfde met aanbidding. Want aanbidding is meer dan muziek maken. Want dan zou iedere band zou aanbidding doen op het moment dat je geen muziek ging maken. Maar aanbidding is veel meer dan muziek maken. Zelfs zo dat als er gekeken worden naar verschillende woorden, het Hebreeuws of in het Grieks, zelfs in het Engels, kunnen we eigenlijk uithalen dat aanbidding neerbuigen betekent. Jezelf verlagen voor een koning of meerdere en deze eer brengen. Het Engelse woord wat ook wel eens gebruikt is worship, aanbidding, worship. Worship. Hij laat zien dat iets waard is, want word betekent waarde. Aanbidding betekent jezelf neerbuigen, buigen voor God, hem eer geven en laten zien hoeveel jij van hem houdt. Hoeveel hij voor jou betekent. Het gaat dus veel verder dan, we gaan nu een leuk deuntje of een muziekje doen. Het is een onderdeel van, maar als je alleen maar met je mond een mooie tekst zingt, maar je hart is ver weg van God, en dan is het vraag of je hem werkelijk aan het aanbidden bent. Ben je op dat moment werkelijk aan het laten zien wie jij eer brengt? Weet je, aanbidding is enorm belangrijk in het leven van een christen. Mij werd de vrouw een keer genoemd, of mij bij de achter, geloof ik, bij bidden. God troont op onze lofgezangen. Vaak wordt het genoemd vanuit Psalm 22. God troont op onze lofgezangen. Als we zeggen, God troont op onze lofgezangen, wat houdt dat dan in? Wat gebeurt er als wij hem aanbidden? Als we hem gaan lofzingen? God is koning. Daar kunnen we allemaal amen op zeggen. En iedere koning heeft, als het goed is, een troon. Tenminste, een koning hoort een troon te hebben. En als wij hem lofzingen, dan maken wij als het ware een troon voor hem, waar hij op kan zitten. We herkennen hem als koning en vragen of hij als koning in ons leven wil zijn. Dat betekent dat hij ook koning wordt over je situatie. Jozef is een voorbeeld van wat aanbidding en lofprijs in iemands situatie teweeg kan brengen. Weet je, voor dit onderwerp, je hebt zat voorbeelden in de Bijbel wat gaat over lofprijs en aanbidding en de verandering daarin. Paulus en Silas in de gevangenis. Kennen misschien ook heel veel mensen. In het diepst van de nacht in de gevangenis gingen ze lofprijzen. Er kwam een aardbeving en een boeien. Kettingen, deuren, alles ging open. Omdat ze gingen lofprijzen. Zo krachtig is dat wapen. Maar het verhaal van koning Jozefat vind ik ook gewoon mooi. Omdat je er zoveel meer uit kan halen. Je leert om in de benarde situatie tot God te keren. Te vertrouwen op God. En je gebed aan God om hem te verhogen. Om beloftes te noemen die God gemaakt heeft. Dat je God om hulp vraagt. Dat je weet van sta stil en weet dat de verlossing van de Heere met je is. Volg de instructies van de Heilige Geest, wat Jozef dat ook deed. God zei tegen hem wat hij moest doen en daarom deed hij dat. En ga hem in welke situatie je ook zit, lofprijzen en aanbidden. Daarom heb ik deze preek ook genoemd verlossing door aanbidding. En je Satan is hier om te stelen, te doden en te vernietigen. Om je klein te houden. Om je vrijmoedigheid in Christus af te pakken. Om je bang en mondstil te maken. Maar laten wij juist tonen in Christus dat dat niet gaat lukken. Laten we juist onze mond open doen en Christus verhogen. Ik ben iemand die graag Gods woord in de praktijk wil zien. Dus ik weet niet wat je een beetje aanvoelt. Maar we gaan hem loven en prijzen. Wat we al een tijdje gedaan hebben, maar we gaan God groot maken. En als, ik wil zeggen, als je nu in een situatie zit waarin je overwinning wil hebben, geef het dan nu aan God. Zeg, Heer, ik kan het niet zelf. Ik heb u nodig. Ik geef de situatie aan u. Leid mij hierin. Geef me kracht, uw kracht. En dan gaan we een liedje. Ik kan gisteren doorgeven, een liedje. De machtige van Israël, laten we gewoon hem groot maken. En ik wil jullie uitnodigen. Het is fijn om in je comfortzone te zitten op de plek waarin je zit. Maar ik wil je juist uitdagen om los te komen van die stoel. Van de plek waarin je zit. We hebben gangpaden achter, voor. Neem de ruimte om hem te loven en te prijzen. Ga een keer op een andere plek staan of zitten dan waar je normaal zit of staat. En ga hem loven en prijzen met luide stem. Met sambaballen als je dat wilt. Met vlaggen als je dat wilt. Maakt me niet uit als het maar tot eer en glorie van hem is. Om maar te laten zien dat wie wij dienen. Wij dienen een almachtige God die veel meer kan dan dat wij denken. Dus, amen. Dus ik zou zeggen, wacht niet tot de muziek, ga van staan, zoek een mooi plekje.
Dan zien wij al zijn luister en macht. O kom naar de heilige berg van God en zing dit feestlied. Blinden zullen zien, de doven verstaan zijn stem. De tong van de stormen zal zingen in de nacht, de lammen zal dansen voor hem. Hij is de machtige van Israël, de machtige van Israël. De stem.